Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente in elkaar van Psalm 68, en dan van het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Psalm 68, vers 13. Wij lezen vanmorgen opnieuw Gods heilig en onfeilbaar woord in het Lucas-evangelie, het 15e hoofdstuk. We lezen de eerste 3 versen en dan vanaf vers 11 tot en met vers 11 tot en met 32. Lucas 15, van vers 1 tot en met 3. En dan vanaf vers 11 tot het einde. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En zingen wij de naam van Psalm 119, het 37ste vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt me ook verstandig in uw wetten. Psalm 119, vers 37. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden wij gedenken het echtpaar N. van Duin en L. van Duin van der Meij, Rijnsoever 105. De afgelopen week mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Dankzegging met Ewout en Lianne van Duin, groen van Prinsenweg 9, die op 9 augustus werden verblijd met de geboorte van hun zoon Benjamin Ewout. Ze noemen hem Benjamin. Verder wil ik aan de heer opdragen, de heer T. Kuit, Piet Heinlein 81, die nog steeds voor revalidatie in Wijkersloot verblijft. Laten wij bidden. Heren, zo mochten we deze dienst beginnen met het zingen van die psalm over het volk Israël als ze optrokken naar het heiligdom. Dat ze daar als Israëls kroost mochten naderen. Naderen tot u. En zo zijn wij ook vanmorgen opgekomen als Israëls kroost naar het heiligdom. Hoe vrolijk gaan de stammen op, geef het Heere, dat er iets van die heilige vrolijkheid in onze harten mag leven. Heilige vrolijkheid, verheugd in u, in wie u bent, en verheugd vanwege die grote gave van uw lieve zoon. En meer nog, o, mocht het zijn, Heere, verheugd over uw genadige bemoeienissen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. O Heere, mogen we zo hier zitten. En als het zo niet is, wil u dan het woord van vanmorgen gebruiken als een middel in uw hand om ons zo te herscheppen. Om hier samen te komen, om God, onze koning, te eren. Heren, daar hebt u recht op. En niet alleen maar op zondag, maar heel de week. 7 keer 24 uur om God hun koning te eren. Daar gaat het eigenlijk ook om, die 10 geboden, Heren. Dat ene zinnetje. Wat is dat dan ook wel een verootmoedigend zinnetje. Als dat het doel van ons leven is. Om God onze koning te eren. En als we dan de werkelijkheid van ons dagelijkse leven ernaast leggen. O Heere, dan kunnen we alleen maar zeggen, ga niet in het gericht. Want het was daar zo weinig van. Om u te eren in onze woorden, gedachten en daden. Maar er mag vanmorgen ook verkondigd worden dat er één is geweest. Die naar deze verloren wereld gekomen is. En hij mocht het toch met het volste recht zeggen. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Herschep ons. Vernieuw ons. Opdat wij aan ons levensdoel zouden gaan beantwoorden. Heren, we dragen de gemeente aan u op. Dan mogen we dankzegging doen met het echtpaar van Duin. Die 40 jaar getrouwd mogen zijn. In lief en leed aan elkaar verbonden. En na 40 jaar, wat een tijd. Als we erop terugkijken. Dan zegt die psalm het. Hij heeft zijn wonderen, zijn werken, een gedachtenis gemaakt. Heren, dat mag herdacht worden, uw werken, uw wonderen. En dan zet die psalm erachteraan, hij is genadig en barmhartig. O Heere, daar moesten ze het in die 40 jaar van hebben. Maar ook in die jaren die nog voor hen liggen als u het geeft. O, mogen ze samen daarbij leven. Gedenken wie u voor hen bent geweest. En wat u hebt gegeven. Maar mogen ze ook voor toekomende hun ogen slaan op u. Heer, dan mogen we de dank bij u brengen met Ewout en Leanne. Als zij verblijd willen met de geboorte van hun eerste kind. Benjamin, Ewout, Benjamin. Zoon mijner smarten. Zo zei Rachel het, Benoni. Maar Jacob veranderde die naam van zoon der smarten. Benjamin, zoon van mijn rechterhand, zoon van mijn vreugde. Heere, wil zo herscheppend in dat jonge leven werken. En geef die vader en die moeder uw hulp en genade om zo een kind bij u te brengen, om het te maken tot een Benjamin voor uw aangezicht. Heren, wij bidden u ook voor meneer Kuit, die nog steeds in Wijkersloot verblijft, voor revalidatie. Heren, wil geven dat hij daar ook vooruit mag gaan en dat hij ook weer thuis zou mogen komen. Maar ook dat ook deze moeilijke weg hem dichter bij u zou mogen brengen. Heren, we dragen ook alle anderen aan u op. Er zitten er hier zoveel. Met kruisen, met noden, met pijn, met vragen. Er kan zoveel spelen in ons leven. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Het leven kan soms zo donker en moeilijk zijn. O God, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Heren, ontferm u. Gedenk u ons zo ook in deze vakantietijd. De gemeenteleden die ergens elders zijn. Geef dat ze vandaag ook uw woord mogen horen, hoe dan ook. Misschien wel met ons verbonden ver weg. Wil ze ook bewaren. En ook degene die hier te gast zijn, vakantiegangers, mag de tijd van rust goed doen. En laat uw woord ook voor hen vanmorgen tot zegen mogen zijn. We bidden u voor uw wereldwijde kerk. Laat uw koninkrijk komen. Sterk en zegen zendelingen en evangelisten. Wees bij uw volk Israël. Als de spanning weer oploopt, bewaar uw volk, Heren. En gedenk in uw ontferming. Wees met uw vervolgde kinderen. Wil hen bemoedigen en troostrijk nabij zijn. Ontferm u over deze wereld. O Heren, wil vrede geven. Dat zal in deze bedeling er nog niet zijn. Maar het gaat toch heen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid en vrede wonen zal. Heren, ook kom haastig en geef dat wij allen bereid mogen zijn. Zo leggen we het alles voor u neer. Zie je genade op ons neer, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Lucas 15, vanaf vers 1 tot en met 3 en dan vanaf vers 11. En al de tollenaren en de zondaren naderden tot hem om hem te horen. En de fariseers en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: een zeker mens, vers 11, had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn voeten en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerij, het vreugdedansen. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem: uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde zij tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo heeft gij voor hem het gemeste kalf geslacht. En de vader zei tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Voordat wij bij de oudste zoon gaan stilstaan, zingen wij eerst van Psalm 138, het tweede en derde vers. Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord. En vers 3, dan zingen zij in God verblijd. Psalm 138, vers 2 en 3. Wat de collecte betreft, eerste voor de diaconie, beide voor de andere voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 138, vers 2 en 3. Gemeente, vorige week hebben we stilgestaan bij de jongste zoon. Vanmorgen hopen we stil te staan bij die oudste zoon, zijn broer. Maar toch nog iets over die jongste zoon. Vorige week waren we als het ware gekomen tot zijn thuiskomst. Maar er staat ook nog wel het een en ander zo rond de ontvangst van zijn vader. Daar heb ik toen niks over gezegd, dus dat wil ik toch ook nog even wel behandelen. Hoe die vader, die teruggekomen zoon, ontvangt. Nou, als hij thuis komt, dan lees ik, dan gaat die jongen aan zijn vader schuld belijden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar wat is dan het verrassende als die jonge zoon zijn schuld heeft beleden aan zijn vader? Het verrassende is dat die vader, kijk het maar na, met geen woord op die schuldbelijdenis van zijn zoon ingaat. Hij zegt, haalt de mooiste jas, een nieuwe ring, nieuwe schoenen, slacht het gemeste kalf en laat ons vrolijk zijn. Maar hij gaat op geen enkele manier in op de schuldbelijdenis van zijn zoon. Terwijl je zou denken, nou, er is toch wel het een en ander uit te praten. Er is toch wel het een en ander gebeurd. Maar die vader heeft het er met geen woord over. Hij is alleen maar blij en vrolijk. Laat ons eten, zegt hij, en vrolijk zijn. En we weten, die vader in deze gelijkenis is een beeld van wie God is. Dus zoals die vader is voor die zoon, zo wil God zijn voor iedere zondaar die met berouw tot hem terugkeert. Net als deze vader, zo vriendelijk, zo hartelijk. Jacobus zegt, hij is die Heere die mild geeft, en dan mag je erachteraan zeggen, en vergeeft. En zet hij er nog wat achteraan. Niet alleen hij is die Heere die mild geeft, vergeeft, en niet verwijt. Zo schrijft Jacobus het in zijn brief. En hij ziet gebeuren, die vader had zijn zoon genoeg verwijten kunnen maken. Terecht. Maar hij doet het niet. Wij kunnen elkaar ook wel eens verwijten maken, hè? Hij zegt van, joh, je valt me toch wel erg tegen, hoor. Ik snap niet hoe je dat hebt kunnen doen of dat hebt kunnen zeggen. En zulke soort opmerkingen, hè? We kunnen elkaar nog wel eens gauw verwijten maken. Maar zo doet God het niet. Hier zie je het gebeuren. En laat dat voor ons een aanmoediging zijn. Om ook tot de Heere terug te keren en onze zonde en schuld hem te belijden. Hij zal ons niet met verwijten overladen, maar ons hartelijk welkom heten. Net als hier bij die zoon. Wie je vanmorgen ook bent. En waar je ook zit. In wat voor zonde of wat voor strikken. Weet vanmorgen één ding op grond van deze belijdenis. Dat je hartelijk welkom bij hem bent. En dat je niet bang hoeft te zijn dat hij je verwijten zal maken. De duivel wil ons wijsmaken dat God als het ware als een strenge rechter op ons staat te wachten om met ons af te rekenen. En ik ben bang dat er heel wat mensen zijn die dat beeld van de duivel over God geloven. Dat God als een strenge rechter op mij staat te wachten om met mij af te rekenen. Stond die vader zo ook op zijn zoon te wachten? Als een strenge rechter om met die ellendelingen even af te rekenen? Zo stond die vader er niet, hè? Laat dat voor ons een les zijn. Hoe is God? Hier kun je het lezen en zien. Die vader was enkel vergeving. Enkel liefde. En dat was nou juist ook het pijnpunt van die farizeeërs en die schriftgeleerden. Die zeiden, ja, deze ontvangt zondaren, schorremorrie en eet met hen. Dat gaat toch zomaar niet? Hij zou die schuimmarcheerders toch eerst eens even flink de les moeten lezen. In plaats van gelijk zo vriendelijk en zo joviaal doen. Nou zegt de Heer Jezus met deze gelijkenis van de verloren zoon. Als jullie zo denken, hè, dat ik zo moet doen en dat God zo is, dan weten jullie niet wie God is. Hij overlaat die zoon niet met verwijten, maar in tegendeel, hij drukt hem aan zijn hart. En hij noemt hem weer, hij neemt hem weer helemaal als zijn zoon aan. Onvoorwaardelijk. Zo was die vader. En zo is God. Wat het in de consistorie over. En deze gelijkenis, dan leren we wie de jongste zoon is. En dan leren we wie die oudste zoon is. Maar deze gelijkenis is eerst en vooral bedoeld om ons te leren. Wie is God? Hoe leer ik God kennen vanuit deze gelijkenis? Onthoud dat. Bij die vader. Hij is alleen maar blij. En verheugd als er een verloren zoon, een verloren dochter thuiskomt. Dan is er blijdschap. Dat is juist de kern, die blijdschap, die vreugde van die vader. Dat is juist de kern ook van deze gelijkenis, van dit hoofdstuk. Als u even meekijkt, die drie gelijkenissen, hè, van het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. Ze sluiten allemaal af met dezelfde boodschap. Als dat verloren schaap thuiskomt, vers 7... Ik zeg u dat er alzo blijdschap, dan heb je het, blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En verderop, als die verloren penning gevonden wordt, vers 10, alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap, weer blijdschap, hè? Voor de engelen gods over een zondaar die zich bekeert. En als die verloren zoon thuiskomt, vers 24, en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is de grote les van deze drie gelijkenissen. Dat komt iedere keer weer terug. Als een verloren zondaar thuiskomt bij God, wordt hij niet overladen met verwijten. Maar dan is daar alleen maar blijdschap en vreugde. Maar die farizeeërs en die schriftgeleerden, die waren niet blij. Toen daar al die tollenaren en zondaren naar de Heer Jezus toe kwamen. Die hadden blij moeten zijn. Dat is de boodschap van deze gelijkenis. Die vader was blij, farizeeën, schriftgeleerden. Jullie horen ook blij te zijn dat al die mislukte en ontspoorde mensen weer bij mij komen. Maar ze waren niet blij, hè? Ze werden chagrijnig. Ze vonden het allemaal veel te makkelijk gaan. Ze hadden een harde God. Dat was het probleem van de farizeeërs. Ze hadden een harde God. Ze geloofden niet in een God die liefde is. Ik kom er straks nog op terug. Maar eerst nog iets over de jongste zoon. Dat moet ik ook nog wel zeggen. Vers 24, daar was nog niet aan toegekomen. Vers 24, de vader zegt, want deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Hij was dood. Zo staat het er. Toen hij afscheid genomen had van zijn vader, had hij afscheid genomen van het leven. Mijn part mag je dat met een hoofdletter schrijven. En dat is nou precies wat wij hebben gedaan in het paradijs. Daar hebben wij afscheid genomen van de Vader. En daarmee afscheid genomen van het leven. Want waar God is, daar is het leven. Waar hij is, met zijn gunst en met zijn liefde. Waar hij is, daar is vreugde. Daar is vrede, daar is het leven. Maar het leven zonder God en het leven los van God, ja, dat is de dood, zo staat het hier. En dat loopt uit, als God het niet verhoedt, op de eeuwige dood. Hier al dood, deze mijn zoon was dood. En als God niet ingegrepen had, was dat uitgelopen op de eeuwige dood. Toen die verloren zoon de wereld introk, zei hij, dit is tenminste leven. Niet meer bij mijn oude saaie vader waar niks te beleven is. Maar nou kan ik eens lekker doen waar ik eens zin heb. Dit is leven. Nou wordt het tenminste leuk. Met zijn vrienden en met zijn vriendinnen. En met drank en met muziek en feest. Nou kan ik eens in de wereld gaan bekijken wat er te beleven is. Je bent toch maar één keer jong. En je moet toch uit het leven eruit halen wat erin zit. Dit is leven, riep hij opgetogen uit. En die vader zegt, dit is dood. Denken dat je leeft. En ondertussen ben je dood. De jongen dacht, dit is leven. En hij was op weg naar de eeuwige ondergang. Toen ik dit zo van de week ermee bezig was, moest ik denken aan wat ik een keer gelezen heb over het leven van Arthur Pink. Die Engelse schrijver, er zijn ook heel veel boeken van hem in het Nederlands vertaald over Elia en de zeven kruiswoorden en meer boeken van Arthur Pink. Hij is gestorven in 1952. En Arthur Pink had een godvrezende vader en moeder. En die vader en die moeder, ja, zoals die leefden, ja, dat hoefde van Arthur zo niet. Nee, hij ging niet op de toer van de verloren zoon. Het was geen feestbeest. Hij was juist heel intelligent. Studeerde. En hij raakte helemaal in de strikken van het occultisme. Zwarte kunst. Contact met doden. Met de boze. Huiveringwekkend. En hij was daar heel bedreven in. Hij was daarin gevorderd in die sinistere zwarte kunst. Hij speelde als het ware met de duivel. En hij was daarin zelfs zo, ja, getalenteerd, zou je bijna zeggen, erg om te zeggen. Hij zou zelfs, dat was al afgesproken, naar India gaan om bij een of andere goeroe in dat occultisme nog verder onderwezen te worden. Om daarin nog verder te kunnen komen. Een hele intelligente jongen, maar helemaal verstrikt in de netten van de boze. En regelmatig zat hij tot diep in de nacht met een aantal vrienden bijeen, sinister, occult. En dan kwam hij in het holst van de nacht om 2:30 thuis. Maar dan zat zijn godvrezende vader beneden op hem te wachten. En die zei dan alleen maar een bijbeltekst die voor hem een boodschap had. Maar ja, Arthur trok zich daar verder niks van aan. Hij ging de trap op naar boven en viel als een beest op zijn bed in slaap. Maar iedere keer weer, als hij thuis kwam, zat die vader op hem te wachten. En steeds weer een tekst. En toen op een keer kwam Arthur weer het hols van de nacht thuis. En zijn vader zat er weer. En die zei tegen hem die tekst uit Spreuken 14. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde van die, waar het op uitloopt, zijn wegen des doods. Arthur zei niks, zoals hij altijd niks zei. Hij liep de trap op naar boven en sloeg de deur dicht. Maar, zei hij later, die tekst van Spreuken 14 trof mij als een mokerslag. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde van die zijn wegen des doods. Je kunt denken dat het geweldig gaat, maar het loopt uit op je ondergang. Voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Paden des doods. Het dreunde door zijn hoofd. Het dreunde door zijn hoofd. Hij kwam er niet meer los van. En daar heeft hij in die slaapkamer, net als Paulus, 3 dagen niet gegeten en niet gedronken. Maar geworsteld met God. Als een schuldige. Als een verlorene. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap. Dubbel waardig. Maar toen kwam na 3 dagen God. En hij brak de banden. En het licht mocht in zijn donkere ziel opgaan. En toen ging hij naar beneden. En toen kwam zijn vader naar hem toe. Die daar 3 dagen beneden met zijn zoon had meegeworsteld en meegebeden. En voordat die jongen iets kon zeggen, sloeg hij, net als die vader van die gelijkenis, zijn arm om zijn jongen. En hij zei, Goddank, mijn zoon is gered. Er is een weg die iemand recht schijnt. Dit levert succes en plezier en ga maar door. Maar het einde van die waar het op uitloopt. Wegen des doods. Gemeente, zo kunnen wij ook allemaal zo onze eigen weg hebben. De een op een wat ruigere manier. Net als die verloren zoon met drank en vrouwen. Een ander, misschien op een nette manier, net als Arthur Pink. Maar misschien nog wel veel gevaarlijker dan die jongen met zijn drank. Wij kunnen ook netjes onze eigen weg gaan. Een weg die ons recht schijnt. Elke dag, elke zondag trouw in de kerk. Maar ten diepste los van God. Het is aangrijpend. Maar het kan. Denk je dat je het in je leven aardig op orde hebt. Maar ondertussen ver bij God vandaan. Deze mijn zoon was dood. Zonder God. Zonder hoop. Zonder toekomst. Gemeente, zijn daar onze ogen voor open gegaan. Die ontzaglijke werkelijkheid. Ik ben dood. Net als die verloren zoon. En ik ben op weg naar de eeuwige dood. Geloof je dat? Geloof je dat? En als je het gelooft, wat heeft dat dan met je gedaan? Arthur Pink kon niet meer verder, hè? Hij liep vast. Hij heeft gesmeekt en geroepen. O God, maak mij levend. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Gemeente, herken je zulke gebeden? Herken je zulke gebeden? O God, maak mij levend. Heb je het wel eens gebeden? O Heere, verlos mij uit de banden. Hij kon niet meer verder, die jonge Arthur, met de nood van zijn ziel. En ik hoop dat je niet meer verder kunt. Want onthoud één ding, waar nood is, daar komt God. En u, zegt Paulus aan die mensen uit Efeze, en u heeft hij mede levend gemaakt. Daar jullie dood waren in de zonde en de misdaden. Want deze mijn zoon was dood en hij is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En nou die oudste zoon. Ja, als dat allemaal gebeurt, komt hij het aanlopen uit het veld. Hij was heel de dag aan het werk geweest en hij gaat naar huis. En als hij dichterbij komt, dan denkt hij, wat hoor ik toch? Ik hoor daar muziek en zingen en vrolijkheid. Vers 25, en als hij kwam en het huis naderde, hoorde hij gezang en gerei, muziek, zingen, dansen, springen, feest. Hier zien we trouwens dat de Heer Jezus geen bezwaar heeft tegen feest en vrolijkheid en muziek. Op een goede manier is dat ook iets wat God geeft om ons in te verheugen. We hoeven ook weer niet vromer te zijn dan God. Blijdschap, er was vrolijkheid en vreugde. Die oudste zoon, die hoort dat allemaal, dat feestrumoer. En hij vraagt aan een van die knechten wat daar aan de hand is. Nou, die knecht die gaat het hem vertellen, hè? Vers 27. Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Nou, toen die oudste broer dat hoorde, werd hij zo blij en was hij zo dankbaar dat dat zorgenkind, het zwarte schaap van de familie, dat hij weer thuisgekomen was. Tjonge, jonge, ik ga gauw naar hem toe. Ja, was dat maar waar, hè? Maar hij werd toornig, kwaad en hij wilde niet naar binnen gaan. Hij had er geen behoefte aan om daarbij te zijn. Zijn jongste broer die alles had gedaan wat God verboden had. En die wordt nou zomaar weer aangenomen alsof er niks is gebeurd. Nou, hem zagen ze niet. Hij wilde daar niks mee te maken hebben. En dat is nou wat hier staat, precies de spiegel die de fariseërs en de schriftgeleerden hier krijgen voorgehouden. Die verloren zoon, ja, dat waren die tollenaren en die zondaren. Die naar de Heer Jezus toe kwamen, allemaal verloren zonen, allemaal verloren dochters. Daar stonden ze om hem heen. En die oudste zoon, die geërgerd buiten bleef staan, ja, dat zijn de fariseërs en de schriftgeleerden. Zo moeten we deze gelijkenis lezen. Wie is de jongste zoon en wie is de oudste zoon? En die fariseërs en schriftgeleerden, die waren niet blij. Maar die waren kwaad. Ze vonden het oneerlijk. Dat kan toch zomaar niet? Dat hij ze zomaar weer aanneemt en zomaar met hen omgaat. Maar let op, hè. Die vader, vers 28... Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, hij smeekte hem. We gaan de vader weer leren kennen, het gaat vooral om die vader. Wat voor een vader. Heel verrassend, die vader had niet alleen maar een hart voor die jongste zoon, die verloren zoon. Maar hij had niet minder een hart voor die oudste zoon. Hij zegt, kom nou tegen die oudste zoon. Joh, blijf nou niet buiten staan. Maar kom nou binnen. We mogen toch dankbaar zijn en verheugd zijn. Maar let op. Als die vader zo probeert om die oudste zoon die daar mopperend buiten staat binnen te krijgen. We leren die oudste zoon echt kennen en we kijken echt in zijn hart als hij het antwoord hoort. Vers 28, vers 29. Zie. Ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik ben altijd thuisgebleven. Ik heb altijd netjes opgepast. En ik heb altijd zuinig geleefd. En ik heb altijd hard gewerkt. Ik dien u nu zoveel jaren en gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Hij zegt het, hè. Ik dien u nu zoveel jaren. Maar weet u wat daarin ontbrak? In dat dienen? Wat denkt u? Wat ontbrak daar in dat jarenlange dienen van zijn vader? De liefde. De liefde. Hij diende zijn vader. En hij deed precies wat die vader zei. Maar zonder liefde. Hij deed het alleen maar om loon. Ik heb nooit wat gekregen. Dan komt de aap uit de mouw. Nou laat hij zien wat er diep in zijn hart leefde. Hij diende zijn vader alleen maar om loon. Uit berekening. En gemeente, dat is voor ons een grote waarschuwing. Die oudste zoon, die moet je niet zoeken bij de haringrok. Daar is die veel te netjes voor. Waar moet je die oudste zoon dan zoeken? Hier. In de kerk. De verloren zoon, die zit op strand. Maar de oudste zoon zit keurig netjes in de kerk. Want wij zijn een kerk toch van nette mensen. Keurige mensen. Die zich precies aan de regels houden. En die precies doen hoe het hoort. Gemeente, de kans dat wij op die oudste zoon lijken is veel groter dan dat wij op de jongste zoon lijken. Heere, ik dien u al zoveel jaar. Ik heb de zondagschool gezeten en op de christelijke school gezeten. En ik heb op de catechisatie gezeten en ik zat op de vereniging. En ik zat elke zondag 2 keer in de kerk en ik las elke dag uit de Bijbel. En ik dien u al zoveel jaar. Kijk eens allemaal, hoe goed. Maar nu een vraag. Doe je dat nou allemaal uit liefde tot de vader? Want dat was het punt, hè? Doe je dat nou allemaal uit liefde tot de vader? Omdat die vader het liefste wat hij had gegeven heeft. Zijn zoon. En omdat die zoon zijn leven voor deze goddeloze wilde geven aan het kruis. Zeg je daarom, ach Heere, ik kan u nooit genoeg mijn liefde geven. Het is altijd nog te kort. Gemeente, het gaat bij het dienen van God. Niet om gebod op gebod en regel op regel. Maar waar gaat het dan om bij het dienen van God? Om de liefde. Paulus schrijft het. De liefde is de vervulling van de wet. Die oudste zoon, hier in die gelijkenis. Hij voelt zich oneindig beter dan zijn jongste broer. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ja. Eén brok eigen gerechtigheid. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Eén en al hoogmoed. Dik tevreden over zichzelf. Ben je het ook? Hoe kijk je nou tegen jezelf aan? Ben je nou tevreden over jezelf of ben je ontzettend ontevreden? Over jezelf. Wat vind je nou van jezelf? Hoe kijk je nou tegen jezelf aan? Deze zoon was heel tevreden over zichzelf. Het gevaar is zo groot, hè, wij als nette kerkmensen, die nooit uit de bocht zijn gevlogen misschien. Dat wij ongemerkt neerkijken op de mensen om ons heen. We voelen ons stukken beter. Ja, we zijn slimmer dan die oudste. Die zegt dat hardop, die suffert. Dat zullen wij nooit zeggen natuurlijk. Ik heb nooit uw gebod overtreden en ik dien u zoveel jaar. Daar zijn we veel te slim voor. Maar op de bodem van ons hart precies hetzelfde. Alleen houden wij het achter onze kiezen. Maar in ons hart leeft precies hetzelfde. Nooit werkelijk schuldenaar geworden voor God. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En daarom ook nooit werkelijk genade nodig gehad. Want één zit aan het andere vast. Als wij nooit werkelijk schuldenaar zijn geworden voor God, hebben we ook nooit werkelijk genade nodig gehad. En als je zelf nooit een arme zondaar, een goddeloze bent geworden voor God, ja, dan kun je makkelijk oordelen over een ander, net zoals deze oudste zoon. Dan kun je erop neerkijken. Dat is er geen liefde en geen bewogenheid. Het is het kenmerk van farizeeërs dat ze makkelijk over anderen oordelen. Je hebt wettische farizeeërs, die zeggen, nou moet je eens kijken zeg, hoe die erbij lopen. Welke kleren dat ze dragen. En waar ze naartoe gaan. En ze gaan zomaar aan het avondmaal en maar oordelen. En een ander, je hebt ook evangelische farizeeërs, die zeggen, nou moet je kijken, die anderen die zijn wel zo bekrompen zeg. En nou, die maken het allemaal zo moeilijk. En zo wordt er wat geoordeeld, hè, links en rechts. Wettische farizeeërs, evangelische farizeeërs, het maakt allemaal niet uit. Oh, dat oordelen over anderen en dat neerkijken op anderen. En jezelf natuurlijk beter vinden. Je had in Denemarken zo'n denker, zo'n filosoof Kierkegaard. Kierkegaard die maakte van die scherpe opmerkingen. Hij schreef ergens: het kenmerk van een farizeeër is dat hij zichzelf geen farizeeër vindt. Ik een farizeeër? Je wordt een farizeeër. Hij had het pas echt. Als je jezelf te goed vindt om een farizeeër te zijn. Hij zegt, het is een kenmerk van farizeeërs dat ze zichzelf geen farizeeër vinden. Dat moest ik me persoonlijk ook aantrekken. Ik geef maar door. Niemand lijkt hier op die oudste zoon natuurlijk. Niemand op die farizeeën lijken natuurlijk. Nee, zo. Nou, hij zegt, nou, dan ben je pas echt een farizeeër. Als je jezelf daar te goed voor vindt. Weet u wanneer het stopt? Dat hoogmoedige farizeeër zijn en dat neerkijken op anderen en dat anderen de maat nemen. Weet u wanneer dat stopt? Als je Romeinen 3, vers 23 hebt geleerd. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd. Of je nou jongste zoon bent of oudste zoon bent. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Gemeente, als dat waar wordt in je leven, dan gaat je mond over anderen dicht. Die jongste zoon had niks verdiend. Maar die oudste zoon net zo min. Die jongste zoon, ja, die moest het van genade hebben, dat snappen we allemaal. Maar die oudste zoon niet minder. De een moest bidden, o God, wees mij zondaar genadig. En die ander moest bidden, o God, wees mij farizeeër genadig. Kies dan maar uit welk gebed het beste bij je past. Maar één van die twee. En het is misschien wel een groter wonder dat de Heere niet alleen zondaren, maar zelfs farizeeërs genadig wil zijn. Dat is misschien nog wel een groter wonder. Kijk maar, hè. Die oudste zoon, hij komt niet naar die vader toe. Hij staat buiten te schelden en te mopperen. Maar dan komt die vader naar hem toe. Vers 28. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Hij smeekte hem. Hij wilde ook zo graag die oudste zoon, die hoogmoedige fariseer, erbij hebben. Ook hij is welkom. Zelfs fariseeërs zijn welkom bij God. Maar hij is keihard, hè, die oudste, vers 29 en 30. Doch hij antwoordde en zei: de vader, ik dien u nu zoveel jaar, heb nooit uw gebod overtreden. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, je hoort de ergernis in de min, deze uw zoon, hij wil de naam van zijn broer niet eens noemen, hè. Hij, verachtelijk als waar, met zijn duim over zijn schouder. Als deze uw zoon, je hoort de ergernis in zijn stem doorklinken. Die verkwister, die opvreter toen hij thuis kwam. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft. Hoe wist hij dat trouwens? Hoe wist hij dat trouwens? Hij was er niet bij geweest. Ja, maar ondertussen, hij had zo zijn gedachten over. Daar heb je het weer, hè. Zijn gedachten over zijn broeder. Hij zal wel. En zo staat die oudste zoon razend zijn vader af te blaffen. En die vader, hè, het gaat weer om die vader, hè. En die vader. Ja, die vader, hoe stond het er ook alweer? Die was met innerlijke ontferming bewogen, de diepste van zijn hart brandde van liefde. Niet alleen voor die jongste zoon. Maar dat is pas verrassend. Niet minder ook voor die oudste zoon. Dat is toch nog een groter wonder. Die vader die zo de wind van voren krijgt, alsof er niet in de Bijbel staat: eert uw vader en uw moeder. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Moet je ondertussen even horen hoe die zijn vader afbekt. Hij maakte zijn jongste zoon geen verwijten. Maar hier, die oudste zoon, net zo min. Had hij nog wel even, jongen, durf jij zo je vader te woord te staan? Nee, niks. Geen verwijt. Wat een vader, hè. Hij zegt heel eenvoudig op het gesnauw: kind. Dat is een antwoord. Kind. Zelfs voor een fariseer. Kind, gij zijt altijd bij mij. Beste jongen, wou jij zo graag een bokje? Maar ben ik dan niet veel meer voor je dan een bokje? Heb je dan niet genoeg aan mij? En trouwens, ik heb nog veel meer jou te bieden dan één enkel zielig bokje. Al het mijne is het uwe. Al mijn schatten en mijn gaven. Mijn liefde, mijn heil en mijn vrede, mijn gunst. Is dat allemaal niet veel meer dan één armzalig bokje? Kind, gij zijt altijd bij mij. Is dat je dan niet genoeg om altijd bij mij te zijn? Gemeente, dat is de armoe. Als we God niet lief hebben. Als je God niet lief hebt, dan heb je eigenlijk genoeg aan een bokje. Dan heb je genoeg aan geld en goed. En noem sommige een hele rij meer dingen. Dat kun je allemaal noemen een bokje. Het is eigenlijk zo arm. Als je God niet lief hebt, dan ben je tevreden met een bokje. Wat doe je jezelf dan tekort? als er oneindig meer is te ontvangen dan één onnozel bokje. Gemeente, we kunnen zo oneindig veel meer krijgen dan wat hier te halen en te houden is. Wat kunnen we dan krijgen? God. En Christus. En het eeuwige leven. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Gemeente, hebben wij genoeg aan God? Geef daar eens antwoord op. De jongste zoon had er niet genoeg aan. En die oudste net zo min. De een op een goddeloze manier. En de ander op een kerkelijke manier. Heb je nou genoeg aan God? Dat lied zegt, ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, de trouwe vader van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven, dat is mij genoeg. Amen. Psalm 73, 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? 73, 13e vers. Laten we danken en bidden. Heer, dan eindigt die gelijkenis met die nodigende woorden van die vader. En dan weten wij niet hoe het verder gegaan is met die oudste zoon. Is die toch toen ook naar binnen gegaan? Of is hij toch buiten blijven staan? Heer, nou kom het naar ons toe. Wij weten niet wat zijn antwoord was. Maar nu wacht u op ons antwoord. Vanmorgen. Hier in de kerk. Het antwoord van de oudste zoon. Heer, dan bidden wij u. In het bijzonder ook toch voor uw volk Israël. Want daar heeft deze gelijkenis ook mee te maken. De kerk uit de heidenen, de tollenaren en de zondaren, zijn al 2000 jaar lang bezig om thuis te komen. En uw bondsvolk Israël, de oudste zoon, de eerste, staan nu al 2000 jaar buiten. In hoogmoed en verzet. Maar dan bent u toch naar die oudste zoon gegaan, zo lezen we het. En er zal toch een dag komen, dat weten we zeker. In die gelijkenis blijft het open. Maar er zal een dag komen dat Israël, die eigen gerechtigde oudste zoon, als een arme zondaar binnen zal komen. Om naast de jongste zoon, de kerk uit de heidenen, samen, die vader, eeuwig te danken voor zijn onuitsprekelijke gave. Heren, doe het haastig om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt. 73, 14e vers. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.